Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is dinsdag 30 april en er is een doorbraak in de zaak rond Annie de Poortere. Soldaten uit Israël pronken bij vernielingen in Gaza. En een fitnesscentrum weert een klant omdat hij stinkt. Maar in deze Insider gaan we eerst op campagne. Met Zoal de Mier en Theo Franken. Twee uitersten binnen één en dezelfde partij. Hoe kan N-VA hen verenigen? Mijn naam is Bert Heijvaart. Welkom bij The Insider. Zij is de linkerflank, de bewaarengel van de natuur. En hij staat rechts, bijna uiterst rechts, heel dicht tegen Vlaams Belang aan. En toch zitten, zoals De Mier en Theo Franken, in één en dezelfde partij, N-VA. Hoe kan je die verenigen? Dat vroeg Thibaut Ronson, reporter bij het Nieuwsblad, zich af. Dag Thibaut.
Dag Bert.
Thibaut, je hebt vandaag een uitgebreid stuk geschreven in de krant, een reportage op campagne met zowel De Mier en Theo Franken. Van waar het idee eigenlijk?
Wel, het is een beetje zoals jij het schetst, Bert, in je inleiding. Zowel De Mier en Theo Franken moet je echt zien als de twee grote tenoren van N-VA, die net onder voorzitter.
Naast Bart Wever.
Uiteraard. Een beetje onder, zou ik dat durven zeggen, Bart Wever staan. Maar dat zijn wel de twee grote kanonnen die daar net onder komen. En op een manier leggen ze andere accenten. Zowel De Mier wordt genoemd als een groene N-VA-minister. Mm-hmm. Zij heeft een natuurbeleid op Vlaams niveau gevoerd waarvan de groenen jaloers op zouden kunnen zijn. Misschien niet willen toegeven. Maar dat
en
is
heel
effectief
veel conservatieve
zo.
Boeren waren dan tegen haar.
Absoluut. Mm-hmm. Terwijl de andere kant heb je Theo Franken, die een conservatiever standpunt binnen de partij gaat vertegenwoordigen. Hè?
Ja, en dus dacht jij, ik ga eens gaan kijken naar hun kiespubliek.
Voilà.
Ik ga mee op campagne.
Ja.
Laat ons eerst eens beginnen bij Theo Franken. Waar ben je met Theo Franken naartoe geweest?
Met Theo Franken ben ik meegeweest op campagne op de Volkensmarkt, Bert.
Dat klinkt als iets heel volks. Waar is de Volkensmarkt?
Het is ongelooflijk volks in Halle. Mm-hmm. Dus Vlaams-Brabant, de provincie waar Theo Franken opkomt, waar hij de lijsttrekker is voor N-VA, voor de Kamer. En de Volkensmarkt moet je voorstellen, het is een boerenmarkt. Er staan kramen, eten, groenten, fruit, maar ook textiel. Er is van alles.
Een echte oldschool Vlaamse markt.
Oldschool Vlaamse markt. Ja. Door de weeks, dus vooral een ouder publiek, mm-hmm. waar dus heel wat volk op de markt loopt en de aanpalende cafés ook volstromen tijdens de markt. Dus een uitgelezen kans voor een politicus om op straat heel veel mensen te zien en te kunnen aanspreken.
Ja. En hoe is Theo Franken daar dan als hij daar rondloopt? Is hij zo de gekende brulboei van op tv die, waar dat je geen spel tussen krijgt?
Nee. Dat had ik ook verwacht, maar het omgekeerde was waar, Bert.
Ah, oké.
Okay. Absoluut het omgekeerde.
Een brave Theo Franken.
Een heel brave Theo Franken die zijn luisterend oor bij de kiezer heeft gelegd. Ja. Op zich, natuurlijk, hij was gekend hard in de zin van hard voor nieuwkomers. Zo kennen we hem.
Ja.
Hij heeft uitspraken gezegd als het loopt hier vol, als het gaat over migratie.
Stevige taal. Ja.
Absoluut. Maar een ongezien zachte kant als hij geconfronteerd werd met Vlaams Belang kiezers.
Mm-hmm.
Of kiezers die letterlijk, zo zijn er heel wat geweest, heel wat, een aantal geweest, die zeiden van kijk, Theo Franken, ik heb altijd voor jou gestemd, maar nu ga ik niet meer doen, nu ga ik voor Vlaams Belang kiezen. En dan zou je denken van, oké, nu komt het ultieme argument.
Ja, gaat hij aan overtuigen.
Absoluut,
ja,
dat gebeurde niet.
Nee?
Of toch niet op de manier met een argumentatie, maar wel luisteren, knikken en eigenlijk geen tegenwind geven.
Dus hij zei niet, nee, zeker niet voor Vlaams Belang stemmen, stem op mij. Dat zei hij niet.
Nee, dat zei hij niet. Hij probeerde te luisteren, te knikken, er komt dan niet altijd, maar wel soms een argument van dat staat in ons programma. Bijvoorbeeld de eerste 5 jaar geen leefloon meer voor nieuwkomers. Dat was iets dat hij in zijn gebracht heeft om te zeggen van stem toch op ons. Maar vaak is het niet gewoon luisteren, knikken en begrip tonen.
Mm-hmm. Ja, en werkte dat?
Ja, toch wel.
Mm-hmm.
Maar je zou kunnen zeggen van ja, is dat niet dom dat je Vlaams Belang kiezers niet probeert te overtuigen, maar dat luisterende oor, dat sympathiseren, dat kan ook echt wel strategisch zijn, want dat werkte wel.
Ja.
Heel sprekend beeld in Café de Noblix. Dat is een van de cafés die dan volstromen tijdens de Volksmarkt.
Fantastische naam ook, Café de Noblix.
Ja, absoluut, ja. Absoluut. Ik denk niet dat hij al met 2 voeten binnen was en er was een man die recht stond en zei je hebt chance, Theo, zo wordt hij dan genoemd, je hebt chance, Theo, dat De Mier niet is, want moest De Mier zijn, ik was al snel naar buiten gelopen.
Ah, oké. Okay.
Franken gaat naar die man af, blijkt een boer te zijn.
Ja.
Die niet te spreken is over het stikstofakkoord.
Ja.
Dat zowel De Mier als Vlaams minister heeft doorgevoerd. En die daar gewoon zijn afschuw voor Demir en dus N-VA ja. laat blijken.
Ja, hoe reageert Franken dan? Want dat is toch wel tegen zijn partij.
Ja, hij luistert opnieuw mm-hmm. en knikt. En er komt zelfs misschien een klein glimlachje.
Echt?
Of, ja, dat was wel het scenario. De vrouw van de boer, zit recht tegenover de boer, komt tussen.
Ja.
We gaan op Vlaams Belang stemmen, zegt zij. Want het is genoeg geweest. We hebben maar een klein pensioentje, wij komen amper rond. En de anderen, degenen die hier het land binnenkomen, die krijgen alles en die kunnen van alles
dat is
profiteren.
Dat is het klassieke verhaal.
Dat is een verhaal dat heel vaak gehoord werd op de markt.
Mm-hmm.
En dan zegt Franken van, je hebt gelijk. Het loopt hier vol.
Mm-hmm.
Het profitariaat moet stoppen. En dan gaat hij verder gaan flyeren in het café.
Ja.
Want elk gesprek duurt maar heel kort bij Theo Franken. Hij probeert zoveel mogelijk mensen aan te spreken. In plaats van heel diep met iemand in discussie te gaan.
Hij blijft niet een half uur bij iemand
nee,
staan.
Nee, dat is ook heel opvallend.
Ja.
Zoveel mogelijk, dat net zo hoog, de breed mogelijk gaan inzetten.
Ja.
Maar niet te veel tijd verliezen.
Maar dan is zij die vrouw toch kwijt als kiezer.
Zou je denken, terwijl hij de rest van het café gaat flyeren en eigenlijk al opnieuw aan de deur staat om buiten te gaan, zegt die vrouw, ah wel, ik ben blij dat ik mijn frustraties kunnen uiten heb. Ik ga toch overwegen om op u te stemmen. Waarna de boer, de man, zolang dat naar niet op Zuhal Demir is.
Goed, Thibaut, dat was Café de Nobelix in Halle. Nu gaan we ergens helemaal anders naartoe. We gaan naar Limburg, want daar ben je op campagne geweest met Zuhal Demir. Vertel eens, waar ben je met haar naartoe geweest?
Met Zuhal Demir ben ik onder meer naar het grote natuur- en klimaatdebat geweest.
Mm-hmm.
Een verkiezingsdebat georganiseerd door tal van natuurverenigingen. Een klimaatvereniging, WWF, Greenpeace, Bon Beter Leefmilieu.
Ja. Heel andere wereld.
Heel andere wereld, Nobelix. Absoluut. Ja. De zaal werd door de organisatoren omschreven als vol mensen die dag in en dag uit met natuur bezig zijn.
Mm-hmm.
Zoals Demir noemde het zelf, een toch wel vrij links publiek.
Een toch wel vrij links publiek, ja.
Als het al geen correcte inschatting is, dan is het een zware onderschatting, denk ik, Bert.
Ja.
Dus ja, een links progressief publiek.
Maar hoe werd ze daar dan onthaald? Want zij staat wel voor N-VA natuurlijk, ja. Voor een rechtsconservatief.
Ja, dan zou je denken van, ja. Daar heb je als N-VA en bij uitbreiding als rechtse partij, Vlaams Belang was trouwens niet uitgenodigd op het debat, uit principe, weinig te winnen.
Ja.
Je zag ook effectief dat Open VLD en CD&V daar de wind van voren kregen.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
En Zuhal Demir?
Nee.
Die kreeg de handen op elkaar, Bert.
Is daar?
Ja, ja, absoluut. Onder meer met een uithaal naar CD&V.
Ja.
Toen het ging over de boerenprotesten en Zuhal Demir zei dat CD&V de hele natuurbeweging met al haar vrijwilligers voor de bus had gegooid. Ja, daar kwam geluid applaus uit de zaal.
Ja.
En achteraf zelf groene activisten die haar kwamen feliciteren met die uithaal en met haar op de foto wilden.
Nu ja. Dat kan leuk zijn voor haar, maar zitten daar haar kiezers ook? Want ja, zoals je zegt, een links publiek, zeer groen, die kiezen normaal gezien voor andere partijen.
Ja, nee, klopt. Maar ze zal daar zeker wel in dat bredere kiespubliek van natuurgezinden zeker wel wat stemmen kunnen halen. Ze heeft effectief ook echt wel een groen beleid gevoerd als Vlaams minister van Omgeving. Ze wordt ook de groene N-VA-minister genoemd. In haar Instagram-bio staat groen en Vlaams.
Okay. Goeie research gedaan, Thibaut.
Absoluut. Dat moet ik doen als journalist bij het Nieuwsblad, Bert. Maar dus ja, traditioneel is dat niet het kiespubliek van N-VA, maar door haar natuurminnende houding en beleid kan ze daar zeker wel een graantje mee pikken.
Ja, je bent nog ergens anders met daar naartoe geweest. Een debat van Savaria,
ja.
Holibi en transgendervereniging. Was dat daar hetzelfde scenario? Werd ze daar ook met open armen ontvangen?
Met open armen zou ik het misschien niet zeggen, maar ze heeft daar zeker ook wel het publiek kunnen charmeren. Opnieuw een links-progressief publiek daar, waar opnieuw Vlaams Belang niet uitgenodigd werd. En waar Zuhal Demir, laat ons zeggen, wat ze zelf ook harde partijstandpunten van N-VA over LGBTQ, conservatieve standpunten,
ja.
Vaak zelf geïsoleerd van alle andere partijen, die toch wel daar kon gaan nuanceren of probeerde te nuanceren. Ze zei me letterlijk van, ik ben blij dat ik in zo'n debatten harde partijstandpunten kan uitleggen, kan nuanceren, want anders denken de mensen gewoon van, amai, die zijn daar tegen.
Ja.
Ze hebben wel kunnen uitleggen waarom, om dat te kunnen verzachten. Dus daar zag je ook een soort van, ja, zachtere aanpak van Demir versus de harde taal van Theo Franken.
Ja, want het is niet zo dat ze zoals Theo Franken ooit heeft uitgehaald naar mannen in lingerie.
Wel, in tegendeel. Bert, in die zin was ze speciaal voor de gelegenheid uitgedost in een roze pull.
Slim. Ja.
Absoluut. Zie je Theo Franken niet snel doen, denk ik. Maar het zit ook in de kleine dingen. Hè. Daar zie je al een totaal andere manier van profileren. En van ja, roze, in dit geval, groen daarnet en nu roze profilering van Zuhal Demir. Ze komt binnen, er werd dan aan haar een naamkaartje gegeven en een liner, zo'n
necklace.
Voilà, ja. Waar haar kaartje dan aanhangt. En zij werd een zwarte, neutrale liner toebedeeld, want dat is voor mensen die gefotografeerd willen worden. Het publiek kon kiezen, de zwarte, ik wil gefotografeerd worden door mensen in de zaal. En een regenboogliner, als je dat niet wilt. Ja, uiteraard, de politici hebben geen keuze. Die worden gefotografeerd,
die krijgen
een zwarte. Ja. Zuhal Demir heeft expliciet naar de regenboogliner gevraagd en achteraf gevraagd of ze die mee kon nemen naar huis. Dus in zo van die kleine dingen dat je ziet van, oké, dat is echt wel op een manier, profileert ze daar als een soort, als een roze hart, een groen hart bij natuurpunt, een roze hart bij LGBTQ-gemeenschap. Achteraf is er een intersectie die een kwetsbaar verhaal deelt. Ja, Zuhal Demir knuffelt die.
Ja.
Het zijn allemaal dingen die Frankie niet snel deed doen.
Nu, op die twee evenementen was Vlaams Belang niet uitgenodigd. Gaat het daar dan wel over in gesprekken met Demir?
Ja, zeker. Daar wordt ze ook geconfronteerd met hoe staan jullie nu ten aanzien van een coalitie met Vlaams Belang. Daar heeft Zuhal Demir geantwoord, ik heb nul affiniteit met die partij. Geen affiniteit met die partij.
Dat is een heel ander standpunt dan Theo Franken.
Ja, zeker. Op dat debat heeft ze onder meer ook nog gewaarschuwd voor extreemrechts, dat de rechten van transgenders en holibies bedreigt. Terwijl Theo Franken sympathiseert met die kiezers en ook effectief op de markt een coalitie met Vlaams Belang niet heeft uitgesloten, wel in tegendeel. Het is misschien wel interessant om daar ook even op in te zoomen.
Daar hebben we het nog niet over gehad.
Nee, er was een gesprek met een marktkraamster die zei van, ik ga op Vlaams Belang stemmen. Theo Franken bracht in met zijn verloren stem, want die gaan niet aan de macht komen. Die vrouw, marktkraamster, heel gevat, als ze niet aan de macht komen, is dat omdat jullie hun niet aan de macht laten, niet met hun willen regeren.
Marktkraamers zijn niet op hun mondje gevallen, Thibaut.
Absoluut. Ja. En dan zei Theo Franken, nee, wij sluiten ze niet uit. Federaal wil niemand met hun regeren.
Ja.
Waarop die marktkraamster en Vlaams, Theo Franken, daar wel. Vlaams kan het wel. Daar kan het wel. Dus effectief, hij zinspeelt daar op een coalitie met Vlaams Belang, terwijl Zuhal Demir op haar campagne zelf waarschuwt voor extreemrechts als het gaat over LGBTQ-rechten en zegt dat ze geen affiniteit heeft met die partij en zich volledig daarvan distancieert.
Thibaut, de vraag regeren we met Vlaams Belang zet die tegenstelling tussen die twee figuren wel heel duidelijk op scherp. Nu, je hebt in het spoor gelopen van Zuhal Demir, van Theo Franken. Hoe kijk jij daar nu naar? Is dit een soort van yin en yang voor die partijen? Versterken ze de partij met die tegenstelling? Of is het eerder echt een splijtswam?
Ik kan er op twee manieren naar kijken, denk ik. Ik denk sowieso dat Franken en de lijn Franken binnen de partij zal hopen dat de zachtheid van Demir de partij niet te veel stemmen kost. En omgekeerd ook. De lijn Demir zal hopen dat de hardheid van lijn Franken de partij niet te veel stemmen kost. Maar anderzijds kunnen ze ook wel in twee electorale vijvers vissen.
Ja.
Die boer in Café de Nobelix, die niks moet weten van Zuhal Demir, overweegt wel een stem op Theo Franken, die afgewogen wordt tegen Vlaams Belang. Terwijl je natuurminnende, groenere jongens en meisjes hebt, of rozere jongens en meisjes hebt, die niet overwegen op Theo Franken te stemmen, maar wel gecharmeerd worden door Zuhal Demir.
Ja.
Dus op een manier kan dat ook echt wel electoraal versterkend zijn.
Ja.
Ik denk dat het vooral interessant is, Bert, om te kijken wat dat na de verkiezingen gaat geven.
Ja, want dan moet één van de twee misschien zijn of haar kiezers teleurstellen.
Ja, ik denk dat er wel zit aan te komen. In die zin, stel dat N-VA het goed doet tijdens de verkiezingen, dan is de kans heel groot dat ze een meerderheid gaan hebben met Vlaams Belang. Dus dan ligt die vraag
op
letterlijk
Vlaams,
voor op Vlaams
niveau.
Gaan we samen regeren met Vlaams Belang?
Dan wint Theo Franken, kan je zeggen.
Ja, of net niet. Maar dan gaat wel, die vraag gaat wel voorliggen. Gaan we, zoals Franken het zou willen, regeren met Vlaams Belang? Of iets wat voor Demir een nachtmerrie is? Gaan we dat niet doen? Maar dan ligt die vraag expliciet wel voor. Stel dat ze het niet zo goed doen, dan ligt die vraag niet voor. Maar goed, dan is misschien wel de vraag gekomen van, we scoren niet goed bij verkiezingen. Is het niet tijd voor Bart De Wever om een stap opzij te zetten? En welke twee kanonnen staan dan klaar achter Bart De Wever?
Ja, oké. Dan wordt het wel interessant.
Zuhal Demir en Theo Franken.
Ja.
Dus dan ligt die vraag ook voor van, waar gaat het naartoe met de partij? Dus zou kunnen zeggen, in de strijd om de kiezer is het misschien niet per se problematisch. Kan het electoraal wel versterkend zijn. Maar na 9 juni gaat het niet meer om de strijd om de kiezers, Bert, maar om de ziel van de partij die zal voorliggen wat na Bart De Wever bij slechte resultaten en bij goede resultaten gaan we samen met Vlaams Belang of niet.
Ze gaan moeten overeenkomen, hè?
Absoluut.
En komen ze eigenlijk overeen?
ogenschijnlijk wel. Voor het oog van journalisten en voor de camera's komen ze uiteraard overeen, Bert. Mm. Maar misschien een heel subtiel detail. Maar wel iets wat leuk opvallend was. Als ik onderweg was met Zouhal Demir in de auto, de privéchauffeur van de minister, op de achterbank naar het grote natuur- en klimaatdebat. Zouhal Demir haar verder aan het voorbereiden voor het debat met allemaal papieren en fiches. Op de achterbank tussen debatfiches het nieuwe boek van Theo Franken, samen met Sander Lones, heeft geschreven. Ja. En ik wees de minister op van, ik zeg, amai, opvallende slaapkamerlectuur. Mm-hmm. Ze lachte en ze zei, nog niet gelezen, hoor.
Ah, oké. Benieuwd of ze dat nog zal doen.
Wel, ja. Dat is de vraag. Al dan niet in de slaapkamer.
Ofwel, als ze het er misschien met opzet gelegd om u
kan,
aan de tuin te
ben
leiden.
Ik gespeeld?
Je moet ze niet onderschatten, de politici. In elk geval, Thibaut, heel erg bedankt voor de uitleg, voor de fantastische reportage in het Nieuwsblad. En tot een volgende keer.
Heel graag gedaan, Bert.
En het andere nieuws, dat bespreken we met Nathalie. Dag, hey, Nathalie.
Dag, Bert.
Voor de pintere luisteraar, we zitten ergens anders.
Het klinkt misschien een beetje anders in
dit. Ja, inderdaad. We zitten in de studio, terwijl het gesprek met Thibaut was opgenomen in mijn living.
Ja, daar waren wij niet bij.
Daar was niemand bij, nee. Want het is zo, ja, in de krantenwereld, net voor een verlofdag, net voor 1 mei, is er niemand op de redactie.
Het is echt heel rustig.
Ja, hadden we gisteren eigenlijk een beetje te laat horen vanuit onze podcastredenering. Maar zwart, goed dat het allemaal gelukt is.
Ja, je kwam de studio binnen gesprongen, letterlijk.
Gesprongen, inderdaad. Ja, want er is natuurlijk ook wel belangrijk nieuws in de zaak rond Annie de Poorter.
Ja, gisteren nog onze insider voor het onderwerp. Mm-hmm. Een pittige update, want nadat na 30 jaar eindelijk haar lichaam is gevonden, werd haar toenmalige echtgenoot gisteren opgepakt op verdenking van moord. En hij heeft ondertussen ook deeltelijke bekentenissen afgelegd.
Heeft hij de moord bekend? Of wat heeft hij...
Dat nog niet, toch niet op het moment van opname hier. Maar hij geeft wel toe dat hij Annie toen begraven heeft in de tuin, waar ze nu dus gevonden werd.
Mm-hmm. En hij is aangehouden, neem ik aan.
Hij staat onder elektronisch toezicht en hij moet over 5 dagen voor de raadkamer verschijnen. Die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.
Over naar Gaza dan, want alweer een nieuw dieptepunt daar in het Israëlisch-Palestijns conflict.
Ja, dit keer over Israëlische soldaten die tegen elkaar op social media pronken met foto's van alle vernielingen die ze hebben aangericht. En dan zie je dus het ene bataljon met sigaret in de mond en met zonnebril poseren voor een ontploft gebouw. En een ander doet eigenlijk zo echt tegen elkaar op. Hè? En ze schrijven er dan letterlijk bij dat ze verslaafd zijn geraakt aan ontploffingen.
Ja, maar als ik het goed begrijp, ik heb het artikel ook gelezen, zijn die foto's wel ergens goed voor?
Op zich wel. Het geeft onderzoekers de kans om het spoor van de vernielingen te volgen. En zo hebben ze kunnen vaststellen dat er systematisch heel veel residentiële gebouwen en burgerlijke infrastructuur wordt aangevallen en daarover trekken ze nu aan de alarmbel.
Van Gaza naar Maastricht in Nederland.
Nou, voor iets helemaal anders.
Voor iets helemaal anders, want daar wil een fitnesscentrum af van één van hun leden.
Ja. Om een bijzondere reden.
Om een bijzondere reden, inderdaad.
Ja, niet omdat hij mensen lastig valt of lawaai maakt of zo, maar wel omdat hij een te hardnekkige lijfgeur verspreidt.
Hij stinkt.
Hij stinkt, ja. Wel, Bert, ja, hij stinkt, hè. Ja, bon.
Mijn dochter zegt altijd tegen mij, je stinkt. Allee, dat is zo'n nieuw scheldwoord, je stinkt.
Is het waar?
Ik hoop dat ik niet echt stink, maar is wat...
Ja, inderdaad, die zeggen dat thuis ook. Ja. Enfin, we stinken met z'n allen. Maar die mens stinkt dus serieus. En dat hebben de uitbaters hem al op, naar eigen zeggen, vriendelijke manier uitgelegd. Met de vraag om meer te douchen en vaker deo te gebruiken. Maar dat doet hij blijkbaar niet. Hij gaat niet zo goed om met kritiek. En nu willen ze zijn lidmaatschap opzeggen.
En dat kan? Is dat een geldige reden? Ja?
Dat kan blijkbaar wel, volgens een rechter. Het kan gezien worden als een vorm van overlast. Blijkbaar hadden ze in Nederland zo ook al eens een gelijkaardige zaak in een bibliotheek waar ze een man met vreselijke stinkvoeten wilden weren.
Daar kan ik ook niet tegen. Maar goed, interessante informatie, Nathalie. Goed verhaal voor op café.
Voilà.
En donderdag zijn we terug. Morgen geen insider, nee. Want het is 1 mei.
Voilà.
Maar donderdag zijn we terug met een nieuwe insider.
Yes.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.